Kijk, ik had vandaag graag iets gesproken over Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot 11. Dus ik ga je even tijd geven om het te nemen. Oké, ik zal beginnen lezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen, opdat in de naam van Jezus Christus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Ik had de vorige keer dat ik hier moest spreken ook die tekst gebruikt, maar er was dan eigenlijk wegens omstandigheden heel toevallig heel weinig volk. En ik had mijn boodschap dan ook niet helemaal afgewerkt. Dus mijn bedoeling voor vandaag is om hem eigenlijk af te werken, die boodschap. En ook een klein beetje te herhalen wat ik de vorige keer zo heb verteld. Dus ja, de vorige keer was ik eigenlijk gestart met de gedachte dat Christophe, die daar zit, een keer zijn getuigenis moest doen bij de jeugd van Diksmuiden. En ik weet nog dat hij zijn getuigenis begon met de woorden, of toch iets in de trant van, ik weet niet meer precies, van het is goed dat jullie hier zitten, want in feite, wanneer je hier zit als christen, is dat eigenlijk omdat jullie de waarheid kennen. Dat jullie wandelen in de waarheid. Ik vond dat eigenlijk best een pittige introductie, zo even, pataat, de waarheid. In ons postmodernisme is de waarheid namelijk ook altijd heel interpreteerbaar en ook meer persoonlijk, veranderlijk. Er mag dan ook geen absolute waarheid zijn binnenin dat denken. En dat is een denken dat heel sterk heerst vandaag hier in het Westen en aan universiteiten bijvoorbeeld. Maar als Christus en het evangelie ook echt de waarheid is, dan heeft de wereld daar wel een probleem. Er zijn dan misschien wel 3 miljard christenen, maar hoeveel van hen staat eigenlijk effectief in een leven waarin dat Christus echt de plak zwaait? Waarin dat God echt op nummer 1 staat, op de eerste plaats dus. En niet zomaar eender welke God, want er is heel veel God en heel veel geloof in de wereld. Maar onze God valt niet los te koppelen van het evangelie. Wij geloven in een gekruisigde God en een wederopgestane God, we hebben daarnet nog gezongen. En wij nemen die God en het evangelie heel serieus. Maar dat kan je niet zeggen van alle mensen die geloven in een God. Voor heel veel geloven in deze wereld is God eigenlijk iets extra. Ik zou bijna durven zeggen een soort van bijgeloof. Om op te leunen in moeilijke tijden en om te danken in goede tijden. Terwijl dat leven gewoon zijn hangertje gaat. En ik hoop echt oprecht dat dat voor niemand hier zou mogen zijn. Dat dan niet de reden is dat je hier vandaag bent. Ik hoop oprecht dat God en het evangelie alles mogen zijn in je leven. En toch, wanneer dat wij gaan evangeliseren en mensen vertellen dat God is gestorven voor onze zonde en dat hij een plaats heeft voorbereid voor ons in de hemel, ja, dat kan toch allemaal wel heel mooi zijn. Maar leven vanuit die waarheid is niet eenvoudig. Ik spreek uit ervaring. Wij hebben hier geen pakketje klaar van een leven zonder zorgen, waar je gedragen wordt door engeltjes zo even gewoon doorvliegt. Zelfs Paulus, die brief hier heeft geschreven aan de Filippenzen, zat in die situatie dus effectief opgesloten in de gevangenis. En er waren twee opties voor zijn toekomst. Oftewel blijven in de gevangenis zitten, of sterven, ter dood veroordeeld worden. Ja, ik denk niet dat iemand daarvoor zou willen tekenen hier. Ik denk dat echt niet. En we hebben inderdaad ook een gebedsleven als christen. Maar dat is ook niet, dat is nu eenmaal ook niet zo van, hey, wacht, ik ga even bellen naar God en gaat dat wel fixen. Nee, zo werkt het niet. Nee, onze wandel met Jezus en het evangelie is toch iets helemaal anders. Het is niet zo eenvoudig. Het is niet alleen maar zegen. En ik heb dat een paar keer gemerkt in mijn leven, wanneer dat er mensen op mijn pad kwamen die ergens warm waren voor het evangelie, voor God en voor Jezus. Maar die hadden al heel rap door dat dat niet een pakketje van constante zegen ging worden. En al zeker wanneer dat ze door hadden dat ze eigenlijk ook echt gingen moeten veranderen, was die interesse al heel snel gedaan. En zeker als ze het dan nog een keer merkten van, ah ja, maar dat geloof is hier nu niet even mijn leven perfect fixen en alles op een rijtje zetten, Nee, ons doel is eigenlijk na dit leven. En ook wanneer dat ze dat zagen, dat er nog strijd in mijn leven was, was het ook al heel rap van, ja, en hij dan? Jou lukt dat toch ook niet? Die Jezus van jou lijkt toch precies niet goed te werken? En in die situaties dat ik hier naar boven haal, want dat gaat even over specifieke situaties, maar dat is wel al van een hele tijd terug, hadden die mensen ook gelijk. Groot gelijk zelf. Ik kwam mijn mond wel vol van God en het evangelie in die tijden, maar mijn leven was er niet naar. Dus ik hoor ook geen goede getuigenis van het evangelie. En al zeker geen goede referentie, ik ben er eerlijk in. Inderdaad, we moeten een licht zijn onder de mensen, lezen we in schrift. Een licht voor alle volkeren. Maar voor vele christenen betekent dat hij een beetje meer zo'n smetteloos parcours afleggen. Of volledig zonderloos worden. Of niet deelnemen aan de wereld. Dus ik luister alleen maar naar christelijke muziek bijvoorbeeld. Of alleen maar deelnemen aan christelijke sociale gelegenheden. Of alles beantwoorden met een bijbelvers. Maar ik denk niet dat God per se van ons wil dat we compleet wereldvreemd worden. Maar als we zelf ook een compleet zootje zijn. Bijvoorbeeld, kan ik een voorbeeld even. Op je werk echt duidelijk uiten van ik ben christen. Maar dan op elk personeelsfeestje ladder zat zijn en flirten met collega's. Of elke dag je partner kleineren in je huwelijk. Of hele dagen roddelen over alles en iedereen in de gemeente. Welke getuigenis zijn wij dan van het evangelie? Welke getuigenis zijn wij er dan voor mensen die warm lopen voor het evangelie en sterker nog? Welke getuigenis zijn we dan eigenlijk voor onze eigen broeders en zusters in de Heer? Velen al hebben de kerk en erger nog het geloof verlaten. Niet omwille van het geloof en de inhoud van het evangelie, maar simpelweg door het gedrag en de houding van andere gelovigen. En dat is jammer, mensen. Dat is echt heel jammer. Je hebt heel veel van zo'n getuigenissen op YouTube. Mensen die hardcore atheïst worden, omdat ze zagen wat het thuis was in een zogezegde christelijke thuis. En dat is heel jammer, niet alleen omdat we een schaapje kwijt zijn geraakt, maar wel degelijk omdat evangelie wel iets veel meer is en iets veel groter is dan gewoon iets aanvaarden, of je zonden beleiden, of een kerkelijk levensstijltje onderhouden. Maar wel degelijk omdat het evangelie de waarheid is. We bieden geen levensstijl aan. En ook geen plaatsje in de hemel, maar we bieden de waarheid aan. Een waarheid doordrongen door het evangelie. De waarheid van een gekruisigde God en een wederopgestane God. En ook dat werd al overwonnen in de confrontatie in de woestijn tussen Jezus en de Satan zelf. En was dat daar een of andere ultieme knokpartij? Kwam Jezus daar met een leger engelen uit de hemel om de ultieme oorlog te voeren? Nee. Wat had Jezus nodig daar in de woestijn? Om de Satan te overwinnen. Wat had hij nodig? Gods woord. Daar beantwoordde hij de Satan mee. Gods woord was al genoeg om wat daar plaatsvond te overwinnen. De Satan en al het kwaad was daar al overwonnen in de woestijn. Niet aan het kruis dus. De dood werd overwonnen aan het kruis. Sterker nog, de dood werd niet alleen overwonnen, maar vernietigd. En niet voor zichzelf, maar voor ons. Ik ken er geen idee van wat dat er wezenlijk plaatsvond daar in dat graf toen Jezus die dood inging. Ik kan dat niet beschrijven, ik kan het niet uitleggen, ik zou er geen tekening of schilderij van kunnen maken. Maar ik weet het en ik geloof het. En ik weet dat hij dat deed voor ons, voor jou en voor mij. Als een dienaar van mensen, omdat we waardevol zijn in Gods ogen. Niet alleen voor wij christenen die genoeg onze best doen, maar voor alle mensen in deze hele schepping. En we zijn vrij om dit te aanvaarden of niet. Elke knie zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Want wanneer deze schepping zal vergaan, om het nieuwe in te stellen en werking te stellen, is het Jezus die zal plaatsvinden aan de rechterhand van de Vader, op de troon zal zitten. Koning Jezus. Na dit bestaan zal er geen menukaart zijn om te kiezen in welke realiteit hij nu wil verder gaan. Er zal geen waaier meer zijn naar religies en denkwijzen en levensvisies. Het is koning Jezus en alleen nog koning Jezus. Enkel onder hem en met hem zal er leven zijn. En dat is in feite vandaag niet anders. Het is enkel en alleen doorheen Gods wil en genade dat er leven mogelijk is, dat de mens mogelijk is. Alleen heeft de mens en de mensheid, ondanks dit wonderbaarlijk geschenk, dat geschenk wel aanvaard. We zijn dankbaar voor het leven. Maar hij heeft de schenker van dit geschenk wel verworpen. En zo kwam de mens op de troon te zitten. De mens als God, met alle gevolgen van dien. En ja, vele mensen struggelen met de Bijbel. Die zogezegde vredeverhalen uit het Oude Testament, die strenge gods, het idee van oordeel en hel. Maar vaak gaan ze dan toch wel eens rap zeggen van, maar Jezus, dat was wel een goeie. Je hoort dat heel vaak. En inderdaad, wanneer we kijken in de evangelie naar de figuur van Jezus, wat een pracht van een mens was dat niet. Velen zouden hem al snel plaatsen als Boeddha of Moeder Teresa of Gandhi, je weet wel, dat wereldse lijstje van extreem goede mensen, aanvaren dat Jezus een goede mens was. Daar is de wereld eigenlijk best unaniem over eens. Maar hier vergeten ze wel één ding. Dat Jezus niet zomaar een goede kerel was, maar wel degelijk God, als een vleesgeworden mens op aarde. Dus Jezus plaatst in het kader van de ultieme good guy, wel zegt ook al veel over Gods karakter en de goedheid van dat karakter. Maar die link legt de wereld niet. Maar toch zullen er velen niet kiezen voor Jezus. Ondanks zijn wonderbaarlijke werk, al vertoond in onze geschiedenis, want het evangelie heeft deze wereld veranderd en doet dat nog steeds. Het verandert niet alleen zieltjes en levens, maar ook hele naties en continenten. En veel geschiedenis dat wij hier zo vandaag zo vanzelfsprekend is geworden, kon enkel plaatsvinden door het evangelie. En dus in feite door de uitstorting van de Heilige Geest, Gods Geest, hier op aarde. Maar God wil opnieuw met de mens zijn. Dat is eigenlijk heel het schrift door. Je had eigenlijk deel 1, dat was God op weg met zijn volk Israël. Dan had je deel 2, God aanwezig met de mens als mens, dus Jezus. Maar deel 3 vergeet me soms een beetje rap. Dat is Gods aanwezigheid met de mens als geest, de Heilige Geest. Een geest waar dat niet alleen wij christenen van mogen proeven, maar waar dat deze hele wereld baat bij heeft gehad. En het heeft heel de geschiedenis hier omgevormd. Wanneer we vrouwen als gelijkwaardig gaan schoon, wanneer dat we slavernij veroordelen, wanneer dat we ons inzetten voor de zwakkeren, dank daar het evangelie voor, want dat bestond daarvoor niet. En het is niet alleen gelovige mensen dat zeggen, ook historici zeggen dat ook. Het is dus eigenlijk Gods geest die dat bewustzijn in de mens heeft aangewakkerd. En we zien nog altijd dat er plaatsen zijn in deze wereld, in deze tijden, dat dat niet de realiteit is. Waar dan mensen er zijn om uitgebuit te worden. Of waar dan zwakken nog steeds aan de straatsteen worden overgedragen. Of waar dan vrouwen als minderwaardig worden beschouwd. Maar ook daar, op die gebieden, is het evangelie heel sterk aan het groeien en aan het strijden. En soms met gruwelijke christenvervolging als gevolg. Maar mensen weten dat niet. Ze zien het werk van het evangelie als hun eigen werk. Het werk van de mens, onder de noemer progressie. Want vele mensen willen nu eenmaal de ware God niet. En zij zullen de dood verkiezen, boven het nieuwe leven, in het komende koninkrijk, met Jezus als koning. Zelf, wanneer dat God in zijn volle glorie en volle goedheid vlak voor hun neus staat, dan nog gaan ze niet kiezen voor hem. En God gaat zich niet opdringen. Jezus is God. Jezus is Heer, Jezus is Koning, Jezus is Leven, Jezus is de waarheid, Jezus is de weg. En na dit huidig bestaan zal er geen andere weg meer zijn, want Jezus is alles. En ik hoop en bid voor iedereen hier dat Jezus alles mogen zijn of worden in jullie leven. Niet enkel op zondagmorgen of wanneer dat we iets kerkelijk doen. Niet alleen in onze stille tijd, maar in elk aspect van ons hele bestaan. Doorheen elke vezel van ons zijn en alles wat dat we doen op elk moment. Dat we dan mogen in groeien, want het is een groeiproces. Je komt dan niet, dat gebeurt niet plots. Dus elke dag groei je daarin. Maar om daarin te groeien, moet je er wel ten eerste al naartoe streven. Moet je ten eerste wel al willen. En om dat te doen, moeten we ook eerst begrijpen wie dat Jezus echt was. En ook dat moeten we eerst willen. Maar ik bid en ik hoop voor iedereen dat echt Jezus ons echt alles mogen zijn in ons leven of worden.